Goedenavond. Welkom bij deze livestream bijeenkomst van Christenen voor Israël. Ik bevind mij in de merkwaardige situatie dat ik niemand heb om mij te introduceren. Niemand die eerst reclame komt maken voor Christenen voor Israël of voor een speciale wijnaanbieding of wat ook. Ik moet het helemaal zelf doen. Ze hebben trouwens lekkere wijn hier, dus daar gaat het niet om. Maar dus ja, dan moet ik zelf maar vertellen dat ik Willem Ouweneel ben. En dat ik hier al heel vaak ben geweest. Nou, een tijdje niet. Maar nou ben ik er weer. En ik heb ook een heel mooi onderwerp. En over 3 weken mag ik hier weer zijn. En over 6 weken weer. En daarna weet ik het niet. En ik ga 3 keer hebben over een 7-tal. De eerste vanavond. Dus ik heb mezelf nu welkom geheten. Dus ik stel voor dat wij gewoon gaan beginnen met gebed. En dan gaan we van start. En ik zeg u er nu alvast bij dat ik praat een minuut of 30, 35, 40 hoogstens. En dan is er een pauze van 7 minuten. En die gaat u ijverig gebruiken om uw vragen in te sturen. Terwijl ik praat en er komt een vraag bij u op, schrijf hem op of zet hem meteen in de chat. Dan zal Ruben hier, dat is de man van de techniek, want ik ben natuurlijk niet helemaal alleen, dat snapt u wel. Ruben gaat die vragen dan vanaf die chat aan mij doorgeven. En dan na die pauze van 7 minuten hoop ik die vragen te gaan beantwoorden. Dat is een beetje het verloop van de avond. Zullen we samen de avond opdragen aan de Heer. Dank u wel, Heer, dat u de God bent van Israël, maar ook de God van ieder mens die u wil dienen, die Jezus wil navolgen, tot het Koninkrijk Gods mag behoren, die mag weten van uw liefde en grootheid en heerlijkheid die u geopenbaard hebt in Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. We danken u dat we, juist omdat we hem kennen en omdat we u kennen, omdat we uw woord kennen, ook Israël mogen liefhebben. En daar willen we ook vanavond in het bijzonder aan denken. En we bidden om de leiding en de kracht van uw Heilige Geest, zowel bij het spreken als ook bij het opnemen van dat wat gezegd wordt, niet alleen in het verstand, maar ook in het hart, opdat het iets voor ons mag betekenen. Het is geen preek, het is een Bijbelstudie, maar toch, Heer, we willen ook graag in onze harten gezegend worden. Zegen ons daarom, wees ons nabij in alle dingen, laat het alles goed mogen verlopen wat de techniek betreft. Laten er ook mooie, zinnige, opbouwende vragen gesteld worden. We leggen het alles bij u neer en loof en prijs u bij voorbaat voor de zegen die u wilt geven. Amen. Amen. Ja, vanavond gaan we het hebben over mijn eerste 7-tal. Dan moet u dat getal 7 niet al te zwaar opnemen, want ik ga het hebben over 7 relaties die je kan onderscheiden tussen God en zijn volk. En dat, ik zei het al, dat 7 is, dat is geen absoluut getal. Want om u eerlijk te zeggen, toen ik eenmaal in deze zaal was aangekomen, schoot mij een 8e te binnen. En als ik straks terugrijd naar huis, misschien wel een 9e. Maar dat laten we lekker zitten. Ik houd me bij deze 7 die ik heb voorbereid. En dat is niet alleen maar interessant om te weten dat er zulke relaties tussen God en Israël bestaan hebben en nog bestaan. Maar het is ook mooi om te weten dat die alle 7 ook ons iets te zeggen hebben. En we zullen zien dat dat dan heel in het bijzonder is in verbinding met de Messias. Nou, laat ik u niet langer in onzekerheid laten. Ik ga om te beginnen een paar versen lezen uit het boek Jesaja. Zomaar ter inleiding, het zou een heleboel versen kunnen zijn, want het zijn natuurlijk 7 relaties, daar zijn dus heel veel plaatsen bij te lezen. Maar ik begin in Jesaja 62, vers 4 en 5. 62, vers 4 en 5. Daar zegt God tegen Sion, dat is een mooie poëtische naam voor Jeruzalem, in zekere zin voor heel Israël. Hij zegt dit: tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene. Tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde, want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Uit hoofdstuk 63, vers 16. Toch bent u onze vader. Want Abraham weet van ons niet. En Israël, dat is dus Jacob, kent ons niet. U, Heere, bent onze vader. Onze verlosser van oude tijden af is uw naam. En dan nog uit hoofdstuk 66. Het laatste hoofdstuk van het boek. Uit vers 13. Zoals iemands moeder hem troost, zegt de Heere God, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Tot zover lees ik als inleiding en ik ga nog allerlei andere schriftplaatsen noemen. De eerste relatie, laat ik meteen met de deur in huis vallen tussen God en zijn volk, die vind je al in Exodus 15. Als Israël door de Rode Zee getrokken is, dan zingen ze dat wat we nou kennen als het lied van Mozes. En aan het eind daarvan wordt gezegd, de Heere is koning voor altijd en eeuwig. Of de Heere regeert voor altijd en eeuwig. Dat is het eerste. God is de koning van Israël. Al voordat ze een land hadden, en toen ze alleen nog maar een volk waren, was God al hun koning. Dat betekent dat zij zijn onderdanen waren en dat zij dus ook te gehoorzamen hadden aan de wetten die hij gaf. Een koning in een koninkrijk, ja, niet zoals dat vandaag gaat. Vandaag doet het parlement dat, de koning heeft niet veel te vertellen. Maar toen was de koning de absolute heerser. Die koning vaardigde de wetten uit en vertelde zijn volk hoe zij hadden te leven. Nou, als ik nu meteen een grote sprong... Nee, laat ik eerst nog even dit zeggen, sorry. Als Israël gaat verlangen naar een aardse koning, koning Saul, dan is de Heere God daar eigenlijk gebelgd over. Want hij is de koning van Israël. Als ze gaan vragen om een aardse koning, dan lijkt het net alsof hij niet goed genoeg is. En hij zegt dat ook. Maar tegelijkertijd zegt hij tegen de profeet Samuel, oké, ze hebben om een koning gevraagd, die zullen ze ook krijgen. En dat wordt dan koning Saul. Dat is dan niet direct een groot succes, maar daarna komt de man naar Gods hart. En dan blijkt dat God wel degelijk al die tijd al in gedachten had ook een aardse koning over Israël aan te stellen. En dat is David of een zoon, een nakomeling van David. Dus dat koningschap van God krijgt gestalte uiteindelijk in de figuur van de Messias. Messias, dat betekent Mashiach, gezalfde koning over Israël. Dus in die betrekking van God tot zijn volk zit meteen al de belofte van de Messias opgesloten. En nou pas kan ik die sprong maken naar het Nieuwe Testament. Want voor ons is God ook koning. Maar wij kunnen dat wat specifieker zeggen. Onze koning, dat is de Heer Jezus Christus. Meestal wordt hij in de brieven van het Nieuwe Testament aangeduid als onze Heer. Maar het komt in hetzelfde neer. Matthäus 28, de laatste verse, daar stelt de Heer Jezus zich voor als de koning die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dan zegt hij, dan moeten jullie alle mensen tot discipelen, tot volgelingen, tot onderdanen van mij maken. En dat doe je door ze te dopen en door ze te leren, te onderhouden wat ik geboden heb. Ik ben de koning, ik vaardig de wetten uit en die mensen moet je mijn wetten bijbrengen, opdat ze in mijn koninkrijk leven zoals ik het heb bedoeld. Dus die eerste relatie tussen God en Israël, van een koning met zijn volk, die heeft voor ons ook al meteen betekenis. Maar dan toegespitst in de persoon van de Messias. Maar die was in het Oude Testament ook al aangekondigd. Uiteindelijk zal God over dat volk een koning aanstellen met een hoofdletter K. En dat is de zoon van David met een hoofdletter Z. Nou, genoeg over die eerste. De tweede, ik moet er even tussen zeggen, het zijn natuurlijk allemaal vormen van beeldspraak. Met een duur woord, het zijn metaforen. Dat wil zeggen, als je een idee wil hebben van een koning, dan kijk je naar een aardse koning. Nou, zo is God dat dan ook, maar dan op een goddelijke manier. Maar om het te begrijpen wat dat is, dan moet je naar aardse koningen kijken. Die zijn het voorbeeld. dat ons verklaart hoe God als hemelse koning is. En zo is het ook bij dat tweede. Dat is, God is de herder van zijn volk. Ik vind dat zo prachtig bij vader Jacob. Als hij, dan is hij al 130 jaar oud, voor de farao staat, dan zegt hij, God is mijn herder geweest. Die heeft mij geleid, mijn hele leven tot hiertoe. En dat is zo mooi, omdat hij zelf van zijn beroep herder was. Een herdersvorst. Maar een herder die zich ervan bewust was dat hij zelf ook een herder nodig had. Een herder die hem al die jaren door geleid had. En dan denk ik meteen aan een andere figuur. Ik heb zijn naam al genoemd, koning David. Maar dan was hij nog helemaal geen koning. Toen was hij een jonge knaap die de kudden van zijn vader moest hoeden. En dan zegt in Psalm 23, de Heere is mijn herder. Precies dezelfde situatie. Een jongen die op de schapen past. Niemand kent hem nog. Zijn eigen vader vergeet hem als Samuel op bezoek komt. Vergeet hem uit te nodigen. Hij komt er pas later aan te pas. Maar goed, hij zit daar bij die schapen. En terwijl hij herder is over die schapen, is hij zich van bewust dat hij zelf ook een herder heeft. Net als Jacob. Die oude Jacob en die jonge David, ze zijn zich allebei ervan bewust dat ze wel herders van schapen zijn, maar dat ze zelf ook een herder nodig hebben. En God is de herder van zijn hele volk. Een heel mooi voorbeeld daarvoor zie je in Ezechiël 34. Daar heeft God het over de valse herders van Israël. Israël heeft zoveel leiders gehad die eigenlijk niet deugden. En eigenlijk in zekere opzicht gaat dat door tot de dag van vandaag. Het zijn allemaal maar zeer onideale leiders. Zelfs de beste koningen van Juda, er zijn er 7 van wie geschreven staat dat ze alles deden wat recht was in de ogen des Heren. Maar zelfs van al die 7 lezen we tekortkomingen, falen, gebreken. Het wachten is op die ene herder die volmaakt zal zijn. En dan zie je in Ezechiël 34 als God die valse herders, of die slechte herders, nog niet eens altijd vals of slecht, maar gewoon herders die tekortschieten. Als hij die heeft berispt, dan zegt hij dat hij zelf die taak op zich gaat nemen. Maar dat spitst hij dan toe doordat hij zegt, ik zal over mijn volk een herder aanstellen. En die heet David. Dat is niet letterlijk David. Dat is een naam voor de Messias. Ezechiël doet hetzelfde. Je vindt dat meermalen in de profetieën. Ik heb het over Ezechiël, ik bedoel Jeremia. Je vindt dat meermalen in de profetieën dat die herder een naam krijgt en die heet David. Mijn knecht David zal koning zijn over Israël. Koning, maar dan zoals een herder dat is. Niet alleen maar een koning die dictatoriaal heerst. Maar als een herder, zoals Jesaja 40 dat zo mooi zegt, de lammetjes in zijn armen draagt, met tederheid omgaat met de zogende schapen in de kudde. Een liefdevolle herder. Maar God delegeert die taak aan de ware David die eenmaal komen zou. Aan de Messias die de herder over zijn volk zou zijn. En dat is zo mooi als je dan de lijn doortrekt naar het Nieuwe Testament. Want daar wijst de Heer Jezus niet op God als herder. Hij zegt, ik ben de goede herder. In Johannes 10. En hij geeft aan dat hij bereid is zijn leven te geven voor de schapen. Wat hij in feite ook daadwerkelijk gedaan heeft. Hij is de goede herder. En hij wordt ook de grote herder van de schapen genoemd. En de opperherder, grote herder door de Hebreeënbrief. De opperherder in 1 Petrus 5... 3 verschillende namen, goede herder, opperherder, grote herder, voor dezelfde Heer Jezus, van verschillende kanten belicht. Dus het past helemaal bij dat Oude Testament. Eens zal ik mijn knecht David aan jullie geven om herder over jullie te zijn. En die herder openbaart zich in het Nieuwe Testament. En is nu al onze herder, zodat als wij Psalm 23 bidden als christenen, dan denken we heel specifiek ook aan de Heer Jezus die voor zijn schapen zorgt. Dat is heel mooi, vind ik. En nu komen we tot het derde. En nu ga ik u wat verschillende familiebetrekkingen noemen tussen God en zijn volk. Verschillende metaforen die te maken hebben met familierelaties. Een koning niet. Een koning is niet familie van zijn hele volk. Hoogstens horen ze oorspronkelijk allemaal bij hetzelfde volk, maar dat is toch echt geen familieband. Daarvoor zijn die banden veel te ver weg. En met de herder is dat hetzelfde. Maar bij het derde dat ik noem, is God de vader van zijn volk. En dat is een heel bijzondere gedachte. Eigenlijk wordt het maar een paar keer gezegd in Psalm 103, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Dat is meer vergelijkenderwijs. Daar wordt nog niet eens gezegd dat God een vader is, maar hij lijkt in ieder geval op een vader. Maar in Jesaja, we hebben er een voorbeeld van gelezen, in die laatste hoofdstukken komt het een paar keer voor. Het komt nog voor in Maleachi. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. En dan moet je je ook nog afvragen wat het dan betekent. In de Joodse traditie is dat woord vader veel meer gebruikt dan in het Oude Testament gebeurt. Je hebt van die gebeden zoals Avinu Malkenu, onze vader, onze koning. Maar dat vaderschap van God, dat komt in het Nieuwe, het Oude Testament maar weinig aan bod. En wat betekent het daar? Eigenlijk niet hetzelfde als in het Nieuwe Testament. Het is een gedachte die voor veel mensen een beetje vreemd zal zijn, maar luister even goed naar. In het Oude Testament betekent vader eigenlijk niet veel meer dan schepper. Zoals een vader, ja, zijn schepper van zijn kinderen is een beetje een groot woord, maar die kinderen zijn uit hem voortgekomen, via de moeder. Maar vader betekent ook bij Israël niet veel meer dan u bent onze vader, we zijn uit u geboren als volk, we zijn door u geschapen. Dat scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar. U bent onze schepper, onze formeerders. Die woorden worden ook met elkaar in verband gebracht in Jesaja. Onze vader, onze formeerder. En als zodanig mogen we u kennen. Maar in het Nieuwe Testament is dat niet zo. Daar gaat het veel en veel dieper. Want daar weten we dat de Heer Jezus niet alleen maar de Messias van Israël is, maar dat hij de eeuwige zoon van de eeuwige vader is, die van eeuwigheid aan lag in de schoot van de vader. En dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De zoon van God is in mensengestalte tot ons gekomen in de persoon van Jezus Christus. Maar met name het Johannesevangelie legt een grote nadruk op dat deze Jezus Christus de zoon van de vader is. En dus in een heel bijzondere relatie tot hem staat. Niet alleen maar als een mens tegenover God. Niet alleen maar als een vrome Jood die God als vader kan aanspreken. Maar als de eeuwige zoon van de eeuwige vader. En als daarom de Heer Jezus in het Johannesevangelie zegt dat wij door het geloof hem als ons leven ontvangen. Zo staat ook in de eerste Johannesbrief. Wie de zoon heeft, die heeft het leven ontvangen. Dan krijg je deze merkwaardige situatie. Wie de eeuwige zoon als zijn leven ontvangen heeft, die mag ook zeggen dat de eeuwige vader van die zoon jouw vader geworden is. En dat is niet meer vader in de zin van schepper, van maker, van formeerder, zoals dat bij Israël in het Oude Testament is. Maar dan is dat de eeuwige vader van de eeuwige zoon, die mijn vader is geworden, doordat die zoon mijn leven is geworden. En dat is heel bijzonder. Dat geldt ook niet voor elk mens. Ik weet nog wel, vroeger als kind hoorde ik dat wel eens op de radio, zoals heel lang geleden. Toen had je bij de VPRO een kinderclub. Mevrouw Spelberg Stokmans leidde dat, ik weet het nog. En daar zongen ze elke keer het versje Kinderen van één vader zijn wij allemaal. Dat heb ik op de lagere school ook nog geleerd. Maar ik ben bang dat dat liedje eigenlijk wil zeggen dat alle kinderen op deze aarde, alle mensen op deze aarde, allemaal verbonden zijn met elkaar. We zijn allemaal broeders en zusters, we hebben allemaal één vader. Ja, maar dat is niet waar het over gaat hier. Natuurlijk, in de ruimste zin van het woord zijn wij allemaal schepselen van God. Zijn we allemaal binnen het menselijk geslacht, broers en zusters van elkaar. Ook al hebben we nog zulke heidenen als buren en collega's. We zijn toch allemaal van dezelfde schepper afkomstig. Nou, in die ruime zin, ja, mag je van mij best zingen. Kinderen van één vader zijn wij allemaal. Maar het Nieuwe Testament maakt heel scherp onderscheid. Je hebt het recht om je een kind van God te noemen, zegt Johannes 1, vers 12. als je in de naam van de Heer Jezus gelooft. En niet zomaar omdat je schepsel bent. Het kind van de Vader zijn, dat is verbonden met geloof in Christus. Bij Israël was het zo dat als natuurlijk volk, of die mensen nou wedergeboren waren, ja of nee, of ze nou vroom de Here dienden of zichzelf dienden, dat maakt geen verschil. Israëlieten zijn Israëlieten. Ze behoren als zodanig allemaal tot hetzelfde volk en ze kunnen allemaal zeggen, God is onze vader, onze maker. God is de maker van Israël, of het dan nou gaat om gelovige of niet gelovige Joden. Maar in die zin spreken wij er niet over. Wij spreken in het Nieuwe Testament over kinderen van de Vader als diegenen die de Heer Jezus hebben leren kennen. 1 Johannes 3 vers 1, zie wel een liefde de Vader ons gegeven heeft dat we zijn kinderen genoemd mogen worden. Maar de Johannesbrief is daar heel duidelijk over, dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dus dat is heel belangrijk om dat goed te onderscheiden. En toch, hoe diep het ook mogen gaan in het Nieuwe Testament, die relatie is toch wel heel mooi. God is de vader van zijn volk. Of ze hem nou dienen of niet, hij is de vader van Israël omdat een Israëliet is. En in die zin is God altijd begaan met hen. We hebben een mooi vers in Deuteronomium 14 vers 1. Daar staat, jullie zijn kinderen van de Here. Jullie zijn kinderen of zonen van de Here. Dat wordt daar zonder onderscheid gezegd tegen al die Israëlieten. Terwijl toch 1 Korinthe 10 zegt, in de meeste van hen dat God geen welgevallen heeft en neergehouden in de woestijn. Maar als Israëlieten zijn zij kinderen van de Here God. En als God via Mozes met de farao van Egypte spreekt, dan zegt hij in Exodus 4, laat mijn zoon gaan. En dat betekent niet alleen maar de vromen in Israël, maar Israël zelf. Israël is mijn zoon. Hosea 11 vers 1, uit Israël, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Egypte. God is de vader van die zoon, van dat kind. Dus je kunt het enkelvoud zeggen, Israël is een zoon van God. Je kunt ook in het meervoud zeggen, Israëlieten zijn kinderen van de Heere God. En zo spreekt het Oude Testament erover. En ondanks die verdieping in het Nieuwe Testament, dat betekent toch dat God een hele dierbare, warme relatie heeft met dat hele volk. Ook met diegenen die op dit moment eigenlijk nog niks van hem willen weten. Nou, ik kom tot het vierde en dat zal u misschien wel een beetje verbazen. Ik zou het zo kunnen zeggen, God is ook de moeder van Israël, maar dat klinkt wel erg kras. Als de Bijbel dat nou nooit zo zegt, dan moeten wij dat ook niet zo zeggen. Maar wat ik wel zou willen zeggen is, dat niet alleen vaders naar het beeld van God geschapen zijn, maar moeders ook. En dat we in God dus niet alleen maar vaderlijke trekken terugvinden, maar ook moederlijke trekken. We hebben daar een prachtig voorbeeld van gelezen in Jesaja 66. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik jullie troosten, zegt de Heere God. Nou, laten we het maar eerlijk zeggen. In het algemeen is het zo dat moeders dat heel wat beter kunnen dan vaders. Als ik vroeger pijn had of nagedroomd had als kind, dan riep ik om mijn moeder, niet om mijn vader. Verder niks ten nadele van mijn vader, maar zo werkt dat nog eenmaal bij kleine kinderen. Moeders troosten zoals een vader dat niet kan. Een vader voedt op, tuchtigt soms. Zo beschrijft Hebreeën 12 dat. We hebben onze vaders om ons te kastijden. Maar als je troost zoekt als een bang kind, dan kom je bij de moeder uit. Er is nog zo'n plaats in Jesaja, Jesaja 49. Waar God zegt, zou een vrouw haar zuigeling kunnen vergeten? Nou, theoretisch is dat denkbaar, hè? Ze is met de maxicosi en het kleine kind erin bij de supermarkt naar binnen gereden. Ze rijdt wat rond met het wagentje en is die hele maxicosi vergeten. En komt thuis en denkt, oh nee, zeg, dat zal toch niet waar wezen? Ik heb mijn kind daarachter gelaten. hoorde een paar jaar geleden een vreselijk verhaal van een moeder die haar kind in de auto had achtergelaten. Die was niet echt vergeten, maar die was wel even vergeten dat de zon brandend heet was. Het kind is gestikt in de hitte. Dat kan met aardse moeders gebeuren. Maar de Heere God zegt, zo zal ik nooit zijn. Maar even zo goed vergelijkt hij zich dus daar met een moeder, niet met een vader. Bij aardse moeders kun je dat nog voorstellen, dat ze even de zorg voor die baby uit het oog verliezen. Maar bij God is dat ondenkbaar. Maar dan gaat het dus ook over, ja, wat ik dan toch maar noem, die moederlijke zijde in God. Waar alle moeders hun voorbeeld aan ontlenen. In Hosea lees je dat God zich vergelijkt met een berin of een leeuwin vrouwtje. Dat van haar jongen beroofd is. Zo kan God ook zijn als je hem van zijn jongen berooft. Ja, die leeuw, die mannelijke leeuw of die beer, die is al lang weer met zijn eigen zaakjes bezig. Maar die leeuwin en die berin, die zijn bezig met die jongen. En die zijn woest als die jongen van hen zouden worden afgenomen. Zo zegt de Heere God, zo voel ik mij ook als ze mijn jongen, als ze mijn volk van mij afnemen. Vind je dan ook voorbeelden van in het Nieuwe Testament? Ik denk het wel. Het is een heel merkwaardige uitspraak van de Heer Jezus, dat hij de mensen in Jeruzalem had willen bijeenvergaderen zoals een hen haar kuikens. Kijk, de haan zorgt ervoor dat al die hennen bevruchte eieren leggen. Maar voor de rest bekommert hij zich niet zoveel om die kuikens. Maar die hennen wel. Een kloek. Als er gevaar dreigt, dan maakt ze een bepaald geluidje en dan komen al die kuikentjes aangerend om onder haar vleugels zich te verschuilen. En dan zegt de Heer Jezus, zo zorg ik voor mijn volk. Zo had ik het graag met jullie willen doen, Jeruzalem. Ik wil jullie niet alleen maar beleren, bepreken, op een echt mannelijke manier, een goede waarheid zeggen. Ik wil jullie bij elkaar verzamelen in tijden van dreiging en van gevaar, waar jullie niet zozeer vermaning nodig hebben, maar liefde en troost. En dan hadden jullie onder mijn vleugels kunnen schuilen. Oh, wat is dat mooi. Zelfs bij de Heer Jezus zie je dat, terwijl hij toch een man op aarde was, dat daar die moederlijke trekken zijn van liefde, van ontferming, van zorg voor anderen, voor zijn volk. Prachtig. Dus ja, er zit ook iets van dat moederlijke in God. Ik kom tot nummertje 5. God is ook de broeder van zijn volk. Nou, zegt u, hoe kom je daar nou weer bij? Nou, ik heb ergens in de loop van het vorige jaar, dacht ik, hier ook gestaan. En toen heb ik een toespraak gehouden over God als de Goel. Dat is een woord dat je vooral vindt in het tweede deel van het boek Jesaja, vanaf hoofdstuk 40. En Goel betekent zowel als verlosser, we hebben het vanavond ook gelezen. Maar ook vaak de losser. U kent dat misschien wel uit de wet van Mozes. De losser, die moest zijn broeder terugkopen als die broeder in armoede geraakt was en zich als slaaf had moeten verkopen. Of als hij zijn landerij had moeten verkopen, dan moest die broeder, die bloedverwant, dat land weer terugkopen voor zijn verarmde broeder. En als die broeder vijanden had, deze tafel staat niet erg stil, als die broeder vijanden had, dan was hij ook de bloedwreker. Letterlijk staat daar ook de Goel van bloed. En ten vierde, als er een vrouw verbonden was aan die landerij, een vrouw die weduwe was geworden, dan was hij verplicht die vrouw tot zich te nemen, als vrouw aan te nemen en bij haar een zoon te verwekken die dat land kon erven. Nou, dat ga ik niet allemaal weer herhalen. Maar het bijzondere is, wie was er nou een Goel? Dat was niet je vader, dat was niet je moeder, dat waren niet je kinderen, dat was je broer. En als je geen broer had die dat kon doen, dan in elk geval een zo nauw mogelijk familielid. We spreken dan ook wel eens van het zwagerhuwelijk, met een Latijns woord van het leviraatshuwelijk. Levier, dat is Latijn voor zwager. En daarmee bedoelen we dat als een man stierf, zijn broeder de morele plicht had, de weduwe die achtergebleven was, te trouwen en bij haar een kind te verwekken als erfgenaam voor die gestorven broer. Met andere woorden, die weduwe die trouwde met haar zwager. Vandaar die naam zwagerhuwelijk. Maar nu zie je in het tweede deel van het boek Jesaja dat God zich presenteert als de Goel. Hij doet al die vier dingen, dat heb ik destijds allemaal uitgelegd. Hij koopt Israël terug uit de slavernij. Hij koopt het land terug en herstelt dat. En hij verwoest die vijanden van Israël. Daar rekent hij mee af als een echte bloedwreker. En de bruid die verbonden is aan het erfdeel, die neemt hij tot zich. Het overblijfsel van Israël zal een bruid worden. We hebben daarover gelezen, over hoe God zich opnieuw erbarmt over dat volk, zoals een bruidegom de bruid tot zich neemt. Maar ook Jesaja 54, als de vrouw ontrouw is geworden, dan na een tijd, als die vrouw hersteld wordt en zich verootmoedigd heeft, dan neemt die man haar terug als zijn echtgenote. Dat is een van de prachtigste beelden in de Bijbel. Maar daar kom ik eigenlijk zo op terug, want ik zit het nu langzamerhand anders te verwarren met dat volgende punt. Maar als broeder heeft God die taak op zich genomen uiteindelijk Israël te herstellen door die broederverplichtingen op zich te nemen. Het Israël vrij te kopen en het land vrij te kopen. Nou, ik ging al een beetje over de grens heen met nummer 6. Want daar inderdaad, dat is wel een van de mooiste beelden in de Bijbel. God is de man, de echtgenoot van zijn volk. Misschien moet ik daar ook nog eens een keer een lezing over houden. Over die huwelijkssluiting tussen God en Israël op de berg Sinai. Je vindt er alle elementen. Mozes is de shatgeen, de huwelijksmakelaar. De Torah, die twee stenen tafelen zijn de ketubah, dat is het huwelijkscontract. Er is zelfs een chuppa, die donkere wolken die boven de Sinaï hangen. Dat is het baldakijn waaronder zo'n huwelijk plaatsvindt. Het is allemaal aanwezig en nog meer elementen. Een echte Joodse bruiloft. God herinnert daaraan in Jeremia 2 vers 2, als hij tegen Israël zegt, weten jullie nog hoe jullie toen in die bruidstijd achter mij aangegaan zijn? Het waren de witte broodsweken van Israël. Maar ach, wat waren die gauw voorbij toen ze besloten zich voor het gouden kalf neer te buigen. Daar begon de ellende al. Maar natuurlijk is dit een van de warmste en dierbaarste relaties die God tot zijn volk heeft. Hij is haar echtgenoot en zij is zijn geliefde vrouw. En hoewel ze overspelig is geworden door zich af te geven met de goden van de andere volkeren, en Israël daarom zelfs in ballingschap moest gaan, keer op keer zie je in de profetieën dat het daar niet bij blijft en dat God dat volk weer aanneemt. God zegt in Malachi 2, ik haat echtscheiding. Met alle excuses onder diegene van u, voor wie er geen andere uitweg leek te zijn dan echtscheiding. Maar dat verandert niets aan het principe, dat weet u ook wel. U hebt ook genoeg onder geleden. God haat echtscheiding. En daarom heeft hij ook zelf niet willen scheiden. Hij zegt, ik heb nooit een scheidingsscheidsbrief aan mijn volk meegegeven. Want er is nooit een definitieve breuk geweest. Integendeel, er komt een tijd dat dat volk zich weer gaat verootmoedigen en hersteld zal worden. En dan wordt de huwelijksband weer hersteld. Dat vind je zo schitterend beschreven in Ezechiël 16, een heel lang hoofdstuk. Hoe God eerst Israël gevonden had als een babytje en dan het meisje had opgevoed totdat ze een volwassen vrouw was. En toen is hij met haar getrouwd. Met zijn eigen pleegkind, om zo te zeggen. Maar toen werd ze ontrouw. Zeer lange hoofdstuk, ik vertel het heel kort. En aan het einde komt het allemaal toch weer goed. En herstelt God die band die er tussen hem en dat volk bestaan heeft. Als ze zich verootmoedigt over dat overspel en over al die verschrikkelijke dingen die er zijn gebeurd. En als ze tot hem terugkeert. Je vindt dat in de eerste hoofdstukken van het boek Hosea. Fantastisch mooi beschreven, Hosea 2. Ezechiël noemde ik al, Jeremia noemde ik al. Verschillende keren in het boek Jesaja. Jesaja 54. Ach, zegt de Heer God achteraf gezien, het was eigenlijk toch maar een korte tijd. Ja, volgens de hemelse klok dan. Hè? Want het is toch wel heel lang dat Israël al verstoken is van de tempel in Jeruzalem. Maar dan komt de tijd dat God die banden weer aanknoopt en herstelt, beschrijft Jesaja 54 zo prachtig. Een van de mooiste beelden die er zijn. God als bruidegom, ook als echtgenoot van zijn volk. Nou, ik kom tot de laatste. En dat is de vreemdste van allemaal, want die hebt u misschien nog nooit gehoord. Niet veel mensen weten daarvan. En het is ook niet dat iets dat alle Joden zo zouden accepteren. Maar er is een Joodse traditie die het volgende aan ons vertelt. Er was dus een koning die één dochter had, waar hij heel veel van hield. En die dochter woonde bij hem in zijn paleis. Maar ja, kleine meisjes worden groot. En op een dag komt toch dat ogenblik dat hij haar zal moeten afstaan aan een echtgenoot. En hij weet ook wel dat het niet anders kan. Maar hij vraagt dan, ik moet mijn dochter afstaan, ze zal niet meer bij mij wonen. Maar zou ik dan bij jullie in de buurt een plekje mogen hebben waar ik kom wonen? Ik zal me niet met jullie huwelijken, met jullie zaken bemoeien. Het enige wat ik wil is altijd in de buurt van mijn dochter te zijn. En dat is gebeurd. Nou, ik weet niet of u al geraden hebt hoe je dat toe moet passen. Die dochter is de Torah. Dat is een prachtige, diepe gedachte. Die Torah is eeuwig. Die was oorspronkelijk al bij de Heere God. En heette toen de wijsheid van God in het boek Spreuken. Chochma in het Hebreeuws. Sophia in het Grieks. Alle meisjes die Sophia heten, die heten eigenlijk wijsheid. En die wijsheid woonde bij God. Spreuken 8 beschrijft dat prachtig. Wij passen dat toe op Christus, die er was in de schoot van God en door wie hij alle dingen gemaakt heeft. Maar het is een vrouwelijk woord, maar in alle talen is wijsheid een vrouwelijk woord. Dat mag onze mannen wel wat te denken geven. Maar die wijsheid woonde bij God. En op een bepaald moment is die wijsheid op aarde neergedaald in de gedaante van de Torah. Die wijsheid die bij God in de hemel was, die krijgt concrete vorm in 2 stenen tafelen met 10 geboden erop. Je zou bijna in parallel met de Heer Jezus van een soort incarnatie kunnen spreken. Dat is niet helemaal hetzelfde natuurlijk, dat begrijpen we allemaal wel. Maar toch, die wijsheid komt op aarde wonen. Die dochter die in de schoot van God was, Spreuken 8, dat is de Joodse toepassing, die wordt hier op aarde neergelaten. En ze komt te wonen bij Israël. Hier is Israël dus niet kind van God. Ook niet echtgenote van God. Hier is Israël de schoonzoon. Nou, dat is toch wel een hele bijzondere relatie. En God zegt, ik wil zo dolgraag bij mijn dochter wonen. En daarom is de tabernakel gebouwd. Want in die tabernakel rusten die stenen tafelen in de Ark des Verbonds. En daar komt de Heere God wonen, de Shechina, de heerlijkheid van God daalt neer op de tabernakel en woont daar. God woont daar direct bij de Torah. En als later de tempel gebouwd wordt, dan gebeurt daar hetzelfde. De tempel van Salomo, dan komt ook die Shechina en die woont daar in die tempel, waarin nog steeds de 10 geboden zijn, die 2 stenen tafelen in de Ark des Verbonds. Prachtige beeldspraak. Goed, staat niet direct in de Bijbel, het is ook niet universeel. Maar ik wilde hem er toch heel graag bij betrekken, omdat ik het zo liefelijk vind. Want hier gaat het er nou niet eens om dat God zoveel houdt van Israël, wat is natuurlijk waar, maar dat hij zoveel houdt van de Torah. Dat is heel mooi. Dat heb ik hier ook wel eens zitten vertellen, geloof ik. Israël is Gods oogappel. Maar de oogappel van Israël is de Torah. Dat vind je al in Spreuken 7, waar die vader zegt, laat mijn geboden zijn als jouw oogappel, zegt hij tegen zijn zoon. Dus niet alleen vervelende verplichtingen die je op je moet nemen om die vader te behagen. Nee, laten ze voor jou zijn je oogappel. Wees er zo zuinig op. Houd zoveel van de Torah als ik van jullie houd. En daarom vind ik deze 7e, die eigenlijk helemaal niet in de Bijbel voorkomt, deze 7e toepassing, deze 7e relatie tussen God en zijn volk zo mooi. Omdat het de liefde van God weergeeft voor de Torah, voor zijn eigen woord. Dat is misschien wel nieuw voor ons, om er zo eens naar te kijken. De vraag is, houden wij van Gods woord? Voor ons is dat dan in de hele Bijbel vervat. Maar je kunt het ook zo zeggen. God houdt van zijn woord. Hij heeft zijn woord lief, hij heeft zijn Torah lief, hij heeft zijn wijsheid lief. En hij wil altijd daar zijn waar zijn Torah is en waar er mensen zijn die zijn Torah eerbiedigen en daarna willen leven. Nou, mijn tijd zit erop. Dat waren de 7 relaties. En ik hoop echt dat u wat vragen hebt bedacht. Zinnige vragen, waar anderen ook wat aan hebben. Maar goed, laat ik u nou niet afremmen. Gaat uw gang. We gaan er even 7 minuten tussenuit. En dan hopen we een keer terug te komen met de beantwoording van die vragen. Tot straks. Daar zijn we dan weer. Met een stuk of wat vragen. Een stuk of 8, als ik het zo gauw zie. De eerste vraag. In Hosea zegt de Heere God tegen Israël, Lo Ami. Dat betekent niet mijn volk. Is vandaag de dag het volk Israël voor hem Ami, mijn volk? Hoe moet ik dit zien? Ja, dat is best een beetje een lastige vraag. Want in zekere zin is Israël altijd Ami. Dat betekent mijn volk. Am is volk. Ami is mijn volk. Ook vandaag aan de dag. En daarom, zelfs als God boos is op Israël, zoals een vader tegen zijn zoon kan zeggen, ik wil je even niet zien. Je bent even mijn zoon niet meer. Ja, dat kan hij wel zeggen. En die jongen is misschien wel heel verdrietig of juist heel boos. Die vader meende het wel, maar tegelijkertijd, je kunt nooit ongedaan maken dat die zoon zijn zoon is. God kan in die zin nooit ongedaan maken dat Israël zijn volk is. Maar hij kan wel een tijd lang, als dat volk bijvoorbeeld geen tempel heeft, doordat die tempel hun afgenomen is door toedoen van de Heere God, heeft dat toegelaten. Ja, dan is als het ware geen officieel contact. Dan is er wel individueel contact tussen de vromen, de rechtvaardigen en de Heere God. Maar ja, zolang ze geen tempel hebben, is dat toch behelpen. En Israël is zichzelf daar ook goed van bewust. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Israël, dat is een principe, laat ik het zo zeggen. Dat is een principe dat je door de hele Bijbel heen vindt. Dat God op een bepaald moment wel eens moet breken met de massa. Maar uiteindelijk zijn beloften vervuld aan een sha'ar, een overblijfsel, een rest van getrouwen. Je ziet dat ook in het boek Jesaja, waar God zegt, een rest zal zich bekeren of zal terugkeren, sha'ar yashuv, in Jesaja 10. En dan zou ik kunnen zeggen, de massa van Israël, degenen die uiteindelijk ook helemaal geen verbinding met God meer hebben, zoals zo ongelooflijk veel ongelovige Joden ook vandaag aan de dag, die wel officieel tot Israël behoren door een afstamming, maar toch eigenlijk het stempel dragen, Lo Ami. Ze kunnen zich daarvan bekeren en dat gebeurt gelukkig ook. Maar God zal zijn belofte uiteindelijk vervullen aan die rest. En uit die rest bouwt hij zijn nieuwe Israël. Het Israël dat het Messiaanse Rijk zal binnengaan. En dat hij dan weer ten volle Ami kan noemen, mijn volk. Vooral als hun stad herbouwd wordt, als hun tempel herbouwd wordt en de eredienst daar gesteld wordt, zoals we dat in Ezechiël terugvinden. Dus samenvattend, je kunt op zo'n vraag niet 1, 2, 3 het een of het andere zeggen. Het is gecompliceerd. Israël is altijd Ami. Maar de goddeloze Jood was niet officieel, maar in feite wel altijd Lo Ami. Door zijn eigen schuld, niet door God. Door zijn eigen schuld. De goddelozen zijn degenen die bewust die Here in het gezicht slaan en met hem geen relatie willen en zijn uitgestoken hand afwijzen. Die zijn pas ten volle Lo Ami. En Ami zijn al degenen door alle eeuwen heen de getrouwen. De rechtvaardigen, de tzadikim. Maar pas in het einde, als God met die goddeloos zal hebben afgerekend en zijn volk zal herstellen in de volle waardigheid van volk met stad en land en tempel en de Messias die zit op de troon van David, dan zal hij dat volk weer openlijk en met grote vreugde Ami, mijn volk, kunnen noemen. Als er gesproken wordt, zegt de volgende vraag, door iemand met een wel zeer mooie naam, die ik niet ga herhalen. Als er gesproken wordt over zeven relaties van de eeuwige met Israël, is dat geen symbool voor alle dagen van de week van de eerste dag tot de Shabbat? Nee, dat is een beetje te simpel. Het is te simpel om elke zeven in verband te brengen met de dagen van de week. Je kunt wel zeggen dat het woord, dat getal zeven, een heel bijzondere betekenis heeft. Het is 3 plus 4, zoals 3 maal 4, 12, ook een bijzondere betekenis heeft in de Bijbel. Zoals er 7 dagen in de week zijn en 12 maanden in het jaar. En zo zijn er nog vele, vele andere voorbeelden te noemen. Dus dat is zeker op zichzelf al een bijzonderheid. Maar dat wil niet zeggen dat elk zevental dat je vindt ook rechtstreeks met die 7 dagen in de week te maken hebben. Te meer omdat ik zelf die 7 op een rijtje heb gezegd. Er is nergens een tekst in de Bijbel die zegt er zijn precies 7 relaties tussen God en zijn volk. En ik zei u al straks, er kan ook best een 8e en een 9e en een 10e zijn. Ik zal u 1 voorbeeldje noemen van wat eventueel een 8e zou kunnen zijn. God als vriend van de getrouwen in Israël. Abraham was zo'n voorbeeld daarvan. Abraham, vriend van God, zo wordt hij 3 maal in de Bijbel genoemd. God sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend. Dat lezen we in Exodus. En zo prachtig vertelt David dat in Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dat heel geheim, dat geheimenis tussen God en zijn volk, dat vertelt hij aan zijn vrienden. En dat heeft ook weer zijn nieuwtestamentische betekenis. Die Jezus zegt tegen zijn vrienden, tegen zijn discipelen, ik heb jullie vrienden genoemd. In Johannes 15, vers 15. Heel mooi. Nou, dan heb je al een 8e. En ik weet zeker dat sommigen van u ook best met een 9e zouden kunnen komen en misschien nog wel meer. De 3e vraag. Betekent het woord vader in het Grieks ook niet oorsprong? Ja, dat is een kwestie van etymologie. Dat is de wetenschap van de woordoorsprong. Dat vind ik erg leuk. Maar het Griekse woord is pater. En dat is regelrecht verwant met het Nederlandse woord vader. Dus dan moet je ook kunnen vertellen wat vader oorspronkelijk betekende in het Indo-Europees, eeuwen geleden, de verre wortels van onze taalfamilie. En de vraag is maar of dat zo precies na te gaan is. Maar je zou best kunnen zeggen, vader, ja, in elk geval zit daar die gedachte van oorsprong in. Dat is onmiskenbaar. De eeuwige vader. Ik heb met kerstmis een beetje bezig gehouden met kerstmuziek. Ja, dat is ook weer zo'n hobby. En dan vond ik in hele oude middeleeuwse hymnen die prachtige gedachte dat de zoon van eeuwigheid af geboren is uit de vader en in de volheid van de tijd geboren is uit de moeder. Maar inderdaad, van eeuwigheid geboren uit de vader. Wat heeft het voor zin om te spreken over God de Vader en God de Zoon? Die toch allebei eeuwig zijn, als je daar dan niet de gedachte aan verbindt, zoals de oude kerk dat al deed. De zoon is van eeuwigheid geboren uit de vader, voortgekomen uit de aarde. Uit de vader. Niet op een bepaald punt in de tijd, of een bepaald punt in de eeuwigheid voor mijn part, maar van alle eeuwigheid af. Vraag me niet hoe dat zit. Dat gaat over het mysterie van Gods wezen dat wij niet kunnen vatten. Maar ja, zeker. Vaderschap heeft ook te maken met oorsprong. En of dat oerbetekenis is van dat woord, dat Griekse woord en dat Nederlandse woord zijn dus rechtstreeks met elkaar verwant, dat zou ik je niet kunnen zeggen. En ik denk dat dat ook in de etymologie niet zo 1, 2, 3 te zeggen is. De 4e vraag. U zegt dat God de Vader is van alle Israëlieten. Maar hoe zit het dan met de ongelovige Israëlieten met betrekking tot hun behoud? Waarom anders dan in het Nieuwe Testament Jezus en heidense volken? Ja, hier is een misverstand dat wel even opgelost moet worden. Daarom ben ik altijd zo blij als er vragenbespreking is na afloop. Want dan kun je bepaalde dingen rechtzetten. Vooral als je zelf een verkeerde indruk hebt gewekt. Niet elke Israëliet wordt behouden. De goddelozen hebben geen vrede. De goddelozen gaan verloren. Of ze nou tot de Israëlieten of tot de volkeren behoren. Zoals C.S. Lewis het zo mooi gezegd heeft. Als iemand tot het einde van zijn leven zegt, mijn wil geschieden, dan zegt God tenslotte tegen zo iemand, uw wil geschieden. Dan moet je het ook maar zelf weten. Als je je hele leven niks met mij te maken wilde hebben, dan zal ik je op een plaats brengen waar je ook tot in eeuwigheid niks meer met mij te maken zult hebben. Waar je geen last van me zult hebben, zo gezegd. Dus dat is het grote verschil. Iemand die in het Nieuwe Testament een kind van de Vader is, is behouden. Want dat zit daarin opgesloten. Hij is verwekt door de Vader, dat heet de wedergeboorte. Misschien helpt dat om die woorden te gebruiken. Als je een Israëliet bent, op een natuurlijke wijze geboren uit een Joodse moeder en gewoonlijk ook uit een Joodse vader, dan ben je een Israëliet. Dat is een natuurlijke geboorte en daar hoort ook het natuurlijke vaderschap van God bij. God is de vader van elk van die Israëlieten. Of ze nou voor eeuwig behouden worden, ja of nee. Of ze nou goddelozen zijn of rechtvaardig. Dus daar zegt dat woord vader niks over hun eeuwig behoud. Het zegt alleen maar iets over het feit dat ze tot Israël behoren. In Deuteronomium 14, vers 1 citeerde ik straks, jullie zijn kinderen of zonen van de Heer. Betekent dat ze allemaal behouden werden? Wel nee, we lezen in 1 Korinthe 10 dat ze allemaal wel gered waren uit Egypte en gedoopt waren tot Mozes in de wolken in de zee. Maar staat erachter, in de meeste van hen had God geen welgevallen en hij heeft ze neergeveld in de woestijn. Dus in de oud-testamentische zin kun je een kind van de Heer zijn louter dat je een Jood bent. Maar dat wil nog niet zeggen dat je behouden bent. In het Nieuwe Testament is het heel anders. Maar dat komt dus doordat dat woord vader daar ook die andere betekenis heeft. Je wordt Jood door geboorte. Je wordt een kind van de Vader in nieuw-testamentische zin door wedergeboorte. Dat geldt zowel voor Joden als voor heidenen. En door wedergeboorte ben je door God verwekt tot nieuw leven in door het geloof in Christus. En daarbij hoort een vaderschap van heel andere allure. Als je in die zin kind van de Vader bent, dan kun je tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Dat is een geweldige zekerheid. Niet iedereen is erover eens. Er zijn ook die zeggen dat je wel wedergeboren kan zijn en toch weer afvallig kunt worden. Nou, dat geloof ik dus niet, maar die discussie hebben we nou niet. Dus misschien helpt het als ik dat onderscheid maak tussen dat natuurlijke vaderschap. God is de vader van elke Jood, of die behouden wordt of niet. En dat bovennatuurlijke vaderschap. Dat te maken heeft met de wedergeboorte. Geboorte is een natuurlijke zaak. Wedergeboorte is een bovennatuurlijke zaak. Wij zijn kinderen van de Vader door het geloof. En dan staat er ook bij, nou, Johannes 1, vers 12, vers 13. Wie zijn de kinderen van de Vader die uit God geboren zijn? En dat legt de Heer Jezus nader uit in Johannes 3. Je moet opnieuw geboren worden, anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En dat zegt hij juist omdat daar een leider van Israël, de leraar van Israël, zegt vers 10, bij de Heer Jezus op bezoek komt, Nicodemus. En hij zegt tegen de Heer Jezus, wij weten. Ho, zegt hij, wacht even. Je zegt wij weten. Als je niet wederom geboren bent, weet je eigenlijk ten diepste niets. Als je niet wederom geboren bent, of je nou een Joodse leider bent of ik weet niet wie, als je niet uit God geboren bent, dan kun je het koninkrijk God niet eens zien, onderscheiden. Laat staan er binnen gaan. Dat is natuurlijk keihard, hè. Maar het is wel even goed om de zaakjes precies neer te zetten zoals ze zijn. De wedergeborenen hebben toegang tot het koninkrijk God. Dat was een van de redenen waarom de Joden ook zo boos waren op de Heer Jezus. Hij accepteerde niet het geweldige feit dat zij van nature er al bij hoorden. Ja, die heidenen, die moesten komen en zich bekeren. Maar ze hadden niet in de gaten dat de Jood zich ook moest bekeren van zijn zonde. Dat is wat Johannes de Doper al predikte. Daarom doopte hij ze tot bekering van en vergeving van zonden. Die mensen moesten zich bekeren, zich reinigen van hun zonden. Die voor God belijden en zich zo toebereiden op de komst van de Messias. Daarom is hij de vader, God is de vader in het Nieuw Testament van alle wedergeboren, of het nou Joden of heidenen zijn. Even kijken, waar zijn we gebleven? Hier bij vraag 5. Als God van zijn volk Israël houdt, hoe zit dat met ons? Houdt God meer van Israël dan van ons, niet-Joden? Ik vind het zo moeilijk, help! Oh, wat ben ik blij als ik van enige hulp kan, dienstbaarheid kan zijn. Nee. Laat ik het zo zeggen. We hebben 4 kinderen En ik kan rustig zeggen, mijn vrouw zal het beamen, dat wij van allemaal evenveel houden. Maar je hebt wel met allemaal een verschillende relatie. En onze kinderen, die ook allemaal kinderen hebben, die zullen datzelfde ondervinden. Je hebt met het ene kind een diepere relatie dan met het andere kind. Dat kan door karakterverschillen zijn, dat kan komen door dingen die gebeurd zijn in het verleden, die moeilijk liggen. Er kan verwijdering ontstaan die niemand wil, maar het gebeurt toch. Maar zou je nou vragen, van wie hou je nou het meest? Dan zeg je toch niet, ja, ik hou van die kinderen met wie ik zo'n diepe relatie heb het meest. Nee, je houdt van al je kinderen, al was het alleen al om het simpele feit dat je kinderen zijn. En daarom gaan wij er ook vanavond niet over filosoferen van wie God het meeste houdt. Ik heb wel eens moeite mee dat te makkelijk in het evangelie vandaag gezegd wordt tegen Jan en alle man, God houdt van jou. Aan de ene kant is het waar, dat moeten we even goed vasthouden. Want elk mens is een schepsel van God en God houdt van al zijn schepselen. En hij wil de behoudenis van een ieder. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot behoudenis komen en tot erkentenis van de waarheid. Dat is heel belangrijk, hij wil niet dat iemand verloren gaat. In die zin houdt hij van allemaal. Maar ja, dat is net als de schooljuffrouw. Die van alle kindertjes in de klas evenveel houdt. Maar dan komt ze thuis. En dan zijn er eigen kindertjes. Dat is toch wel een apart geval. Ik denk dat je daar wel kan zeggen dat God toch een bijzondere liefde heeft voor al diegenen in Israël. Door alle eeuwen heen, ook vandaag aan de dag. Die de Heer met het kennis die ze hebben, met het inzicht dat ze hebben. De Heere dienen, zijn Torah, zijn geboden proberen te onderhouden, rechtvaardigheid betrachten, heilig leven tot zijn eer. Ja, die hebben toch wel een heel bijzonder plekje in zijn hart. En of ze dan nog de bedekking op hun ogen hebben, waardoor ze de Heer Jezus nog niet zien, dat is dan jammer, maar dat komt dan later ook nog wel goed. Hij kijkt het hart aan. En dan maakt het niet uit voor hem of je een Jood of een Christen bent. Of een Jood, moet ik beter zeggen, een Jood of een Heiden bent. Dat is net als Samuel, die keek naar wat voor ogen was. Die zag die Eliab en die Samma en hoe al die broers van David geheten mochten hebben. En dacht, wat een kerel, zegt zoontje als koning van Israël. Dat zou fantastisch zijn. Maar dan staat er ineens Samuel 16 dat God tegen hem zegt, jij kijkt naar de buitenkant. De Heer kijkt naar het hart. De Heer houdt van elk mens, heel in het bijzonder. Hij houdt van alle mensen, maar heel in het bijzonder van diegene die er hart oprecht op hem gericht is. En die met vreugde hem willen dienen. Met het inzicht dat ze hebben. Hij beoordeelt ons niet naar de mate van ons inzicht, maar wel naar de oprechtheid van ons hart. En voor de rest, ga maar in je eigen hart na. Van wie houden wij het meest als het goed is? Maak je liefde niet al te groot onderscheid tussen mensen. De liefde van God in onze harten mag uitgaan tot allen. Zoals Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Naar wie toe? Naar alle mensen. Om te zien wie er openstaan voor het evangelie. De volgende vraag. God zegt, Israël is mijn bruid. En ook de kerk stelt dat zij de bruid is van God. Hoe zit dat eigenlijk? En wat is het verschil als dat er is? Ja, dat is een lastige vraag. Vooral ook omdat er onder christenen verschillende opvattingen over bestaan. Als ik zeg in het Nieuwe Testament dat de bruiloft van het Lam, de bruiloft is tussen Christus en zijn kerk. En dan kerk bedoel ik de heilige vergadering der ware christgelovigen. Zoals artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zegt. Dus ik bedoel niet een bepaalde denominatie of wat ook. Maar het geheel, het lichaam van Christus, degene die hem toebehoren. Dat is zijn kerk. Als ik zeg die bruiloft van het Lam, die vindt plaats tussen Christus en zijn gemeente. Dan krijg ik boze reacties. Die zeggen, nee, Israël is zijn kerk. Israël is zijn bruid. Israël is de vrouw van God. Daar hebben we het straks ook over gehad. En meestal is mijn antwoord dan dit. Er was een kerkvader rond 400, Ambrosius van Milaan. De man die ook Augustinus gedoopt heeft. En hij zei, kijk maar naar Jacob. Jacob had twee vrouwen. Lea en Rachel. En als u nou allemaal hier voor me zou zitten, dan zou ik de vraag kunnen stellen: wat denkt u, wat zal Ambrosius gezegd hebben? Is Lea de kerk of is Rachel de kerk? Is Lea Israël of is Rachel Israël? Want dat is die. Hij zei: God heeft twee vrouwen. De ene is Israël, de getrouwen uit Israël dan. De andere is de kerk. Wat zou u zeggen? Zal u zeggen wat hij zei? Want ik kan u nou toch niet horen wat u antwoordt. Hij zei: het verschil is, Lea, dat is natuurlijk Israël. Maar Rachel, waar hij het meeste van hield, dat is natuurlijk de kerk. Ik denk dat het net andersom is. Jacob kwam voor Rachel. Hij kreeg Lea, vraag niet hoe. Maar uiteindelijk kreeg hij ook Rachel. En zo denk ik dat het met Christus is. Hij kwam voor, het zijn maar beelden, moet u goed begrijpen. Het zijn maar beelden. Maar hij kwam voor Israël. Israël was de vrouw van God. Hij kreeg de kerk. Maar uiteindelijk kreeg hij ook Israël. Dat gaan we allemaal verder niet uitwerken. Ik hoop dat de beeldspraak een beetje duidelijk is. Luister, het zijn maar beelden. Als Jacob twee vrouwen kan hebben en Ambrosius dat zo uitlegde, wat heel interessant is, dat dat zo vroeg al zo werd uitgelegd, dan zeg ik, waarom zou je niet kunnen spreken over de bruid Israël, de bruid, de gemeente. Uiteindelijk is het ook weer één geheel, laten we dat ook niet vergeten. Het zijn allemaal mensen gered door hetzelfde bloed van het lam. Mensen gered door het werk van de wedergeboorte en het geloof. De rechtvaardigen, de tzaddikim. Dus uiteindelijk mag je daar niet eens zo'n groot verschil tussen maken. Dus laten we het daar maar bij houden. Nog één ding, er zijn wel mensen die zeggen, nee, wij zijn het lichaam van Christus en Israël is de bruid. Ja, maar luister, wij zijn het lichaam van Christus, we zijn ook de bruid van Christus, we zijn ook het huis van God, we zijn ook de wijngaard van God. Al die beelden zijn op ons van toepassing en ook op Israël van toepassing. Dit is wel een lastig probleem hoor, dat geef ik toe, want het heeft te maken met je hele theologie rondom Israël en rondom de kerk en de verhouding tussen die twee. En er zullen ook misschien bij Christus of Israël mensen zijn die daar heel verschillend over denken, maar die uiteindelijk allemaal Israël liefhebben en uiteindelijk ook weten dat God ook daaruit een groot werk zal toebereiden en zal herstellen tot Christus. En daar gaat het uiteindelijk maar om. De ene laatste vraag. Matteüs 15, vers 24. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis Israëls. Wie zijn die verloren schapen en wat is hier het huis van Israël? Kan daar eens wat over gezegd worden? Nou, er is al 1000 keer wat over gezegd in de geschiedenis. Maar vanavond doen we het ook weer. Het huis Israëls, dat is gewoon het volk Israël. Wat zijn de verloren schapen? Dat is de grote massa waarvan de Heer Jezus zelf zegt, ze zijn als schapen zonder herder. Ze lopen maar doelloos heen en weer. Ze hebben geen geestelijke leidsmensen die hen echt kunnen helpen. Waar zijn de geestelijke leidslieden die deze mensen de weg kunnen wijzen? En ik ben tot die mensen gezonden. Ik ben gezonden om de belofte van God aan Israël waar te maken. Door het werk dat ik ga verrichten, door de boodschap die ik verkondig enzovoort. Hij zegt dat tegen een Canaanitische vrouw, een Canaanese vrouw. En het kan als niet anders. Hij zegt dat om haar op de proef te stellen. Want het lijkt dan net alsof zij er buiten valt. En zij geeft dan dat meesterlijke antwoord. Ja, het eten is voor de kindertjes, maar er vallen ook wel eens kruimels op de grond. En die mogen dan de hondjes van eten. Dat zijn niet de straathonden hoor, dat zijn echt wel de kooshondjes. Maar toch, de schoothondjes, maar toch. Ze ziet ze dan maar als een van die hondjes. Daar is de Heer Jezus door aangedaan. Wat een vrouw, wat een geloof, zegt hij. Wat een geloof heeft die vrouw. Ik ben gekomen voor Israël, om de belofte van God aan Israël te vervullen. En deze vrouw valt er buiten, maar die wil er ook graag bij horen. En dat mag. En vandaag zijn er miljoenen mensen op aarde die er ook bij hebben willen horen en die er ook bij mogen horen. Dat is grandioos. Maar om haar op de proef te stellen, zegt hij, ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israël. Dat was mijn eerste opdracht. Maar iedereen die erbij wil horen, die is hartelijk welkom. En dat gold in eerste plaats voor deze vrouw. Dan een vraag. Dat is de kortste vraag die ik in mijn leven ooit gehad heb. Die bestaat uit 3 woorden. Dus een soort geheimtaal. De vraag luidt, Lucas 12, vers 36, dubbele punt, bruiloft, uitroepteken. Nu heb ik een donkerbruin vermoeden wat de vraag zou kunnen zijn. Maar omdat die zo cryptisch gesteld is, hier staat het. U wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft. Om hem als hij komt en klopt meteen open te doen. De vraagsteller wil natuurlijk weten, wat is dat nou voor een bruiloft? Je zou denken, hij komt terug om ons in de bruiloftszaal in te voeren, zodat we deel krijgen aan de bruiloft van het Lam in de Openbaring 19. En hier staat dat hij terugkomt van de bruiloft. Nou, in de eerste plaats laten we goed bedenken, het is vergelijkenderwijs. Hij zegt, denk nou eens aan een man die terugkomt van een bruiloft en die komt weer terug bij zijn knechten. En die knechten doen hem meteen open om hem te bedienen, et cetera. Dus je hoeft er misschien niet eens meer achter te zoeken dan dat. Maar er zijn ook wel mensen geweest die geprobeerd hebben het zo te vertalen, wanneer hij terugkomt met het oog op de bruiloft. Nou ja, dan is heel uw probleem meteen vervallen. Hij komt terug met het oog op de bruiloft, namelijk om ons mee te nemen naar die bruiloft toe. Maar dat is misschien wel een beetje geforceerd. En je zou ook nog kunnen denken, dat is de derde mogelijkheid, en er zijn vast nog wel een vierde en een vijfde te bedenken. Hij komt terug van die bruiloft des Lams, daar in de hemel. Want eerst heb je die bruiloft, hoofdstuk 19, en daarna de wederkomst van Christus. Voor Israël. Dat zou ook nog kunnen. Mag u zelf weten. Dat is zo'n vraag, die kunt u in elke spreker stellen en u krijgt misschien elke keer een ander antwoord. En dan weet u gewoon, dat is een lastig probleem. Er zijn verschillende mogelijkheden van de uitleg. En dit is het dan. Daar hebben jullie 3 van mij gratis gekregen op het eind van de avond. En daarmee werd het 9:15 en dat is een mooie tijd om te stoppen. En dat zou ik dan ook maar willen doen. Bedankt voor de vragen. Bedankt dat u hebt willen luisteren. Zijn er nog steeds mensen die luisteren? Ja, er zijn nog steeds mensen die luisteren. Dat is ook zo, als ze allemaal voor die tijd afhaken, dan sta ik hier alleen te praten. Maar dat is niet zo. Wat zeg je?
Nog ruim 200.
Nog ruim 200. Schermen, hè? Ja, hartstikke mooi. Fijn dat u er was. Wij laten we af gaan sluiten met gebed deze avond. Dank u wel, Heer, voor de rijkdommen van uw woord, waar we elke keer ons weer in mogen verlustigen. Er is zoveel moois. Als we denken aan al die relaties die u tot uw volk hebt, zoveel mooie aspecten, die dan ook weer voor ons betekenis blijken te hebben. Wat is dat rijke, wat is dat goed? Dank u dat we ons in mochten verdiepen. Heer, wees met ons als we van hier gaan of als we thuis zijn. In de tijd die voor ons ligt, bewaar ons dicht bij u. Zegen uw oude volk Israël. Laat ook daar vele harten getrokken mogen worden door de kracht van uw Heilige Geest. Die gericht wordt op de God van Israël en op de Messias van Israël. Dank u voor uw zegen. We vertrouwen ons ook verder aan u toe. Zegen de avonden in deze week die nog zullen volgen, de uitzendingen. Dank u voor deze mogelijkheid. Dank u voor het werk van Christen, van Israël. Zegen alle die erbij betrokken zijn. Laat er nog hele mooie dingen uit mogen voortvloeien, zolang u nog uitblijft. We zien er naar uit dat u spoedig zult komen, wanneer ook het grote herstel van Israël zal plaatsvinden. Geloofd en geprezen is uw naam. Amen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben nog geen inleider, geen in- en uitleider vanavond. Wie er morgenavond hier spreekt, maar dat kunt u zo op de site vinden. Enzovoort en enzovoort. En ik hoop hier, zo de Heer wil en wij leven, over 3 weken weer te zijn. En dan gaan we het ook weer hebben over een 7-tal. Het staat al op de site. Ik ga het hebben over de 7 seizoenen van Israël. Nou, daar kunt u alvast uw hersens over laten kraken. De 7 seizoenen van Israël. Er zijn er maar 4, zegt u, lente, zomer, herfst, winter. Ja, oké, maar ik heb er nog 3 bij. Ga ik u dan nader uitleggen. Voor nu, heel hartelijk gezegend van de Allerhoogste. Wees, laat hij met u mogen zijn op al uw wegen. En we hopen elkaar een volgende keer hier weer te treffen. Tot ziens.